10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Iraakse leger heeft vorige maand op de vlucht voor de strijders van ISIS zeker 255 gevangenen doodgeschoten. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Bij de moordpartijen waren ook Sjiïtische milities betrokken. De gevangenen waren Soenieten. Israël overtreedt met zijn militaire operatie in de Gazastrook mogelijk internationale krijgswetten. Dat zegt Navy Pillay, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. Ze roept Israël, maar ook Hamas op, de mensenrechten en het oorlogsrecht te respecteren. Het Israëlische leger zegt dat sinds dinsdag hoofdzakelijk raketinstallaties zijn aangevallen. In totaal zijn 1100 doelen gebombardeerd. Hamas vuurde in die 4 dagen ruim 500 raketten af op Israëlisch grondgebied. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen toen in Casablanca 3 woonblokken instortten. Dat is de grootste stad van Marokko. Tientallen mensen liepen verwondingen op. De huizen stamden uit de jaren 60 en 70. Het is nog onduidelijk waardoor ze zijn ingestort. Veel gewonden die in het ziekenhuis terecht zijn gekomen zijn niet verzekerd voor hun behandeling. De koning heeft bepaald dat zij gratis worden behandeld. En Arjen Robben is een van de kanshebbers voor de gouden bal. De aanvaller van het Nederlands elftal was dit WK tot nu toe al goed voor 3 doelpunten. Hij staat op de lijst van 10 genomineerden voor de prijs voor de beste speler van het WK. En ook Memphis Depay kan in de prijzen vallen. De FIFA heeft de middenvelder genomineerd voor de verkiezing van het grootste talent van dit WK. Oranje speelt morgen om de 3e plaats tegen Brazilië. En zondagmiddag komen de spelers terug in Nederland. Het weer. In het midden en oosten kans op een paar flinke regen- en onweersbuien. De temperatuur blijft verder vanavond nog lang rond de 20 graden. Vanavond is het meest droog met kans op nevel of mist. Morgen in het zuiden bewolkt en verder periode met zon. En in de middag kunnen in het zuiden weer een paar buien ontstaan. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
De avond van Radio 5. De NTR. Dichtbij Nederland. Presentatie Fouad Sidali.
Dichtbij Nederland deze zomer. En geen 1, maar 2 uur live radio. En vanavond hebben wij onze tenten opgezet in de Haarlemse Schalkwijk. En we zijn te gast bij Multicultureel Centrum De Brug. We gaan het hebben over spookjongeren. En wat dat dan is, dat gaat u straks allemaal horen. We gaan het ook hebben over onzichtbare ouderen. Hoe zorg je voor elkaar? En hoe trek je juist je handen af van die zorg? Welkom bij Dichtbij Nederland Ramadan Tour. Bij mij aan tafel onze gastheer en een van de buurtvaders hier bij Centrum De Brug, Qasem Eshaboun. Aan tafel ook schrijfster, journalist Margalit Kleiwicht. Mustafa Ocal, die zal er zo wel aankomen van de welzijnsorganisatie DOC hier in Haarlem. En Nadia Amzian van het Ramadanstraat project. Welkom aan tafel. Zometeen schuiven ook andere gasten aan als we praten over zichtbare en onzichtbare ouderen. We gaan het eerst hebben over jongeren. Ze zitten ook hier in het publiek, dus komen ook straks ruimschoots aan het woord. Qasem Eshaboun, allereerst dank dat we hier te gast mogen zijn. Wat doen de buurtvaders hier in Schalkwijk?
Heel veel.
Zoals?
Misschien is het beter in het begin een beetje geschiedenis over de ontstaan van buurtvaders.
Ja.
Het project dat van Stichting De Brug stond in 2011 naar aanleiding van overlast hier in de buurt, in Meerwijk. Toen kwamen wij met het idee om een project zoals in het land, die buurtvadersproject in Amsterdam en andere steden.
Ja.
En op dat moment was een prijs van Aymira, dat is een van de grootste wooncorporaties hier in de regio.
Mm-hmm.
Dus wij hebben ons project ingediend bij hun. En wij hebben de eerste Beter Buurtprijs gewonnen.
Ja, en was dat nodig, buurtvaders? Want wat was er aan de hand hier in Schalkwijk?
Zeker. Toen was sprake van overlast van hangjongeren. Iedereen klaagde over. Er kwamen heel veel meldingen bij de politie. Dus wij dachten toen, dus, ja, misschien kunnen wij ook iets aan doen.
Ja, en wat voor overlast was dat dan? Wat voor klachten waren er?
Wilde voetballen bij een klein winkelcentrum hier in de buurt. Prullenbakken kapot gooien.
Ja.
Soms ook mensen intimideren, vooral ouderen. Dus dat was eigenlijk een hoofdpijn gedoe.
Ja, ja. En dan zit je er gewoon de buurtvaders op.
Juist.
Ging het toen daarna goed?
Zeker. Dus wij moeten mensen zoeken die bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Ze hebben een training gehad. En wij zijn begonnen met herkenbare hesjes.
Dus ze weten wie de buurtvaders zijn?
Ja, en yep. Niet alleen buurtvaders. Dus wat ons project eigenlijk, die kan je eigenlijk in vergelijking met andere projecten in het land.
Mm-hmm.
Dus die noemen wij hier eigenlijk buurtouders. Want wij hebben ook moeders erbij.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Goed.
Ja. En niet alleen Marokkanen, maar wij hebben ook Turken. Dus autochtonen, dus buurtvaders bij...
Heel goed. Ja. Buurtouders dus.
Buurtouders,
in plaats van buurtvaders.
Vaders, ja.
Aan tafel, zoals ik al zei, ook Margalit Kleiwicht, schrijver, journalist. En je bent vanavond gewoon mijn co-host, zullen we maar zeggen.
Ja, ik ga
zo meteen
hele lange antwoorden geven. Ja. Dan kan jij tenminste even in.
Graag, dankjewel. Ik wou dat al zeggen. Ik wou al zeggen, ik ga je zo het woord geven. En gun mij in ieder geval een slokje water. Jij schreef deze week een stuk over spookjongeren.
In het Parool,
ja.
De Amsterdamse Parool.
Wat bedoel je daarmee?
Ik schreef trouwens, de term is vrij verwarrend. Het stond er goed in hoor, in het Parool. Ik schreef een stuk over onzichtbare jongeren. Want zoals je weet heb ik een boek geschreven 10 jaar geleden. Dat heette Onzichtbare Ouders. En toen ik diezelfde jongeren opzocht die nu volwassen zijn, nu 24... merkte ik dat heel veel van die jongeren... onzichtbaar zijn geworden. Omdat ze niet werken, niet een uitkering hebben... maar wel de hele dag op bed liggen. En de autoriteiten, zal ik maar zeggen, de gemeente... die hebben geen vat op ze. Want ze zijn een beetje in de marge van de maatschappij terechtgekomen.
Ze zijn er wel, maar ze zijn er niet.
Ze zijn er zeker, maar... Ze houden zich op de een of andere manier ook goed gedijst. En dat mag iedereen, want iedereen mag natuurlijk onzichtbaar zijn. Hè? Dat is het aardige van het leven. Je mag doen wat je wil, uiteindelijk. Als je je aan de wet houdt, mag je ook onzichtbaar zijn.
Dus je hoeft... Maar deze jongens zijn dan ook nergens ingeschreven of zo? Of...
Nee, wacht even, daar kom ik op.
Okay.
Wat ik zelf niet zo... Maar de jongeren hier kunnen daar op kouwen en zeggen wat zij ervan vinden. Dat... je wilt als je jong bent, ik wil als ouderen heel graag dat jongeren perspectief hebben en voelen. Dat ze het idee hebben, nou, ik ga mijn opleiding afmaken en dan krijg ik een baan. Of ik ga heel erg mijn best doen, dan krijg ik een leuke baan. Of ik ga nog meer mijn best doen, dan krijg ik een leuke stage. En bij deze jongeren hebben er een beetje hebben er niet zo'n geloof meer in. Dus die solliciteren niet, die hebben ook geen zin meer in een opleiding... Aan de ene kant, soms zijn ze gewoon een beetje lui. Soms zit alles tegen. En dat zie je dus, dat die groep wordt steeds groter. Zegt ook onderzoek en statistiek van de gemeente Amsterdam. Die hebben dat allemaal heel mooi onderzocht. En daarnaast is er ook nog een groep. En die groeit ook. En dat is de groep spookjongeren die zich ook uitgeschreven heeft bij het basisregister. Dus die bestaan niet meer. Dat zijn jongeren. En dat doen ze omdat ze zulke hoge schulden hebben... dat ze bang zijn dat de Weekamp of wie dan allemaal geld van ze te goed heeft... dat die achter ze aankomen.
Ja.
En dit is een trucje om daar onderuit te komen. Maar die groep is... Het gaat mij meer om de gewone grote gemiddelde groep.
De eerste categorie,
ja.
Dus die grote groep.
Die spookjongeren is ook wel... dat is, daar heb je helemaal geen zicht meer op.
Ja, laten we eens even kijken. Want er zijn inderdaad ook jongeren in de zaal. Ik zie ze genoeg. Ze zijn lekker aan het eten. Maar ik ga even proberen om ze toch even aan het woord te krijgen. Laten we even kijken. Die meneer daar, ja, waar Osgur, onze redacteur, bij staat op dit moment. Dit verhaal van jongeren die er wel zijn en ook weer niet, die lopen te hangen thuis, echt helemaal niets meer doen. Ken je dat uit je omgeving?
Ja, dat ken ik.
Ja.
Weet je hoe ze in Amsterdam noemen? Dat vond ik zo'n mooie term. Dat was even NS Schrifu, die is coördinator sociale veiligheid in Amsterdam-West. Een topgozer. Voort kent hem ook. En die zei op een gegeven moment, ja, wij noemen ze hier in Amsterdam thuismeisjes. En dat vond ik ontzettend grappig. Ja,
dat moet even uitgelegd worden. Nou ja, het gaat om jongens.
Het gaat om jongens. Maar ik begreep het meteen, hij heeft er mij niet hoeven uitleggen. Het gaat dus om jongens die thuis op de bank hangen en niks doen. En ze worden ook niet helemaal voor vol aangezien door de anderen uit de buurt die wel heel erg veel doen. Ja. Dus het heeft iets sneus, iets... Ja. Iets ja.
Nou, die thuismeisjes...
Maar hij wilde wat zeggen.
Ja, dus precies. Want,
ik onderbrak je.
Ja, nee, heel goed. Thuismeisjes, je kent het, zeg je uit je omgeving.
Maar wat zie jij dan?
Precies.
Nou, ik zie het anders.
Heel goed.
Wat ik zie, is dat veel jongeren werk proberen te zoeken, maar op een gegeven moment die niet krijgen, en dan krijgen ze er ook geen zin meer.
Absoluut, maar dat zei ik in het begin. Dat ja. Zit er ook bij, ja.
En doordat gaat hun motivatie ook omlaag. Denken ze ook, ja...
Laat dan maar.
Hoeft niet. Ja. Ik doe wel waar ik zin in heb. Uitslapen, ze worden ook depressief.
Precies.
Begrijp? Ja.
Je vertelt het heel goed.
Ja, en hoe zit het met jouw motivatie, als ik dat vragen mag?
Mijn motivatie?
Ja.
Ja, ik ga op vakantie, dus...
dan ben je goed gemotiveerd.
Maar, ik wil toch van je, zou graag van je horen. Zie jij, hoe oud ben jij?
Ik ben 24.
Als je dat ziet, zeg maar, in de afgelopen 4 jaar... zie je dan dat dat meer is dan 4 jaar geleden?
Ja, dat wel. Want vroeger was het anders, hè?
Vertel.
Ah, toen ik 18, 19 was het niet zoals nu. Nu als ik op straat loop...
Maar geef eens aan, probeer eens te zeggen hoe het dan was toen je 18... Maak er een beeld bij.
Als ik kijk naar de jongeren, wat zij nu doen, dat deed ik vroeger niet. Durfde ik ook niet.
Maar wat doen ze dan en wat deed jij niet?
Stelen, inbreken, drugs dealen, noem maar op. Dat kende ik vroeger allemaal niet.
Je bedoelt, dat was hier niet, want het bestaat natuurlijk al zo lang als het weg van naar Rome.
Het kwam niet ter sprake, maar zit aan de orde. Dat bestond toen nog niet, in mijn tijd. Ja. Nu is het normaal de zaak van de wereld. Iedereen doet het om erbij te horen. Ja, die heeft dat, die heeft dat. Dus ik wil het ook. Ja.
Dus het is alleen maar erger geworden, zo te horen, Margalit.
Ja, weet je, in ergste... Hij vertelt een mooi verhaal. Ja. En een belangrijk verhaal. En het is ook, je vertelt het, en ik merk aan je dat je daar zorgen over maakt.
Ja, maar ook met dat uitkeren, dat helpt niet. Je moet ze ook geen uitkeren geven, want dan worden ze lui. Vind ik dan, hè? Ja.
Oké, okay,
wat moet je dan?
Ja, wat moet je doen? Mag ik even je naam, want anders wordt het zo onpersoonlijk.
Wat dan?
Je naam?
Mijn naam is Zakaria.
Zakaria. Zakaria, ja. Wat zou er dan wel moeten gebeuren?
Kijk, wat ze nu hier in Haarlem hebben... is in opgang, zeg maar, is reïntegratieprojecten. Dat helpt niet. Want ze worden gepusht, ze worden gedwongen. Mm-hmm. Je moet ze niet dwingen. Je moet een opening maken voor hun. Van, kijk, hier kan je werken. Wil je het, pak je het aan. Je kan er hoger op komen. BBL-stageplekken heb je niet meer. Dus leren doen
wacht
ze
even,
ook
wacht
niet.
Wacht even, wat is heel belangrijk wat hij zegt. BBL-leerplekken zijn er niet, wat er... Vroeger altijd werd gepropageerd voor jongeren, wat een hele goede methode was. Dat je je ging dan een aantal jaar, deed je 4 dagen werkte je en 1 dag ging je naar school. Ja. Maar die werkgever moest je wel in dienst nemen, anders dan doen ze het niet. Die werkgevers doen dat niet meer. Nee. Dus die jongeren, die zijn aan de goden overgeleverd, die krijgen niks en staan op straat. Ja, ja, hè? Zo is het. Ga door, Zakaria.
Dus je moet ze aan het werk zetten. Dit is wat je kan doen. Je kan hoger opkomen. BBL-stages, dit bestaat niet meer. Ja. Dat zou dan weer terug moeten komen?
Ja, absoluut.
Als dat terug zou komen, zouden veel jongeren hun diploma ook willen halen. Waarom? Ja. Je krijgt betaald. Ja. Je werkt. Je hebt een bezigheid.
En je leert wat. Hallo. Ja. Niet onbelangrijk. Ja.
Nou ja, Zakaria, dank voor deze inbreng. Ik laat je nog even door eten, want iedereen is hier gezellig aan het eten in buurthuis De Brug. Hartstikke gezellig in Schalkwijk, Haarlem. Aan tafel ook Kasem Ashaboun. U heeft hem al eerder gehoord, een van de buurtouders. Als je dit zo hoort, dat verhaal van Zakaria. Jullie lopen hier in de buurt niet alleen rond. Jullie spreken ook met jongeren. Herkenbaar wat Zakaria zegt. Dus dat jongeren dus echt aan het werk gezet moeten worden, maar niet aan het werk gezet kunnen worden.
Maar Fouad, misschien is het ook wel interessant om te horen wat Zakaria zei, is ook niet mis. Dat er zoveel meer gedeeld...
Komen we zo nog op. Eerst even het werk.
Ja. Wij komen ook in gesprek met die jongeren. Wat je vaak hoort eigenlijk. Dus ja, waar kunnen wij terecht? Ja. Er is geen werk, geen opleiding. Dus er is verveling. Dat hoor je dus. Ja, soms sta je ook als buurtvader of gewoon machteloos.
Ja. En, en hoe staan deze jongens dan in het leven? Want wat doen ze? Ze willen wel wat, maar we hebben net gehoord van, ja, over dat drugsdealen, stelen, inbreken. Hoe gaat het met de jongeren die jullie daarover spreken? Want ze moeten er hier zijn.
Dus eigenlijk, zo'n vraag moet eigenlijk een politicus door een politicus beantwoorden.
Nee, eerst even de ouder. Eerst even, laat de politiek maar gewoon lekker even...
Vader. Ja. En u bent buurtvader geworden, klopt, omdat hier rottigheid was.
Ja. Zeker.
Wat Zakaria, wat je ook... hij zegt een aantal dingen die interessant zijn. Ook, hij zegt juist, uitkering is eigenlijk niet goed voor ze. Ze moeten een opening geboden worden. En dan hebben ze het gevoel dat ze erbij horen en kunnen ze gaan. Maar u zegt ook dat de buurtvaders en de buurtmoeders... wat ik fantastisch vind, dat er ook moeders bij zijn. Ja, dus dat lijkt me echt een enorme vooruitgang. Dat die de boel toch wel goed in de klauw hebben nu met die criminaliteit. Maar hoe kan dat dan? Dat zijn twee verhalen. U zegt, het gaat nu een stuk beter. En hij zegt, ja, maar er is veel meer criminaliteit. Allebei waar.
Overlast die wij proberen eigenlijk te verminderen... gaat vooral om die min 12 jarigen.
Jullie zitten dus echt op die de 12-jarigen en daaronder.
Maar ja, wat betreft de jongeren die boven 16, 17... dat is eigenlijk voor andere instanties eigenlijk.
Ja. Dus, we hebben even iemand uit de zaal, Fatos, meen ik. We krijgen hier straks nog sowieso in de uitzending... en dan gaat het over ouderen en mantelzorg. Maar jij wil even een reactie geven.
Ja, ik heb ook iets te zeggen over jongeren. En ik vond het een heel interessant verhaal van Zakaria. En ik snap zijn frustratie. Maar ik werk in Den Haag bij... Peppe, vrijwilligerscentrale. En ik zou ook willen zeggen tegen de jongeren... als je thuis hangt, of tegen de ouders die een jongere hebben die thuis hangt... ga lekker vrijwilligerswerk doen. Er zijn hele interessante vacatures. En je staat op, je komt in een netwerk, je leert heel veel. En dan krijg je weer zelfvertrouwen. En in Den Haag heb je... Je krijgt dan geen geld, dat snap ik wel.
Ik ben enorm voor vrijwilligerswerk. En ik denk dat je een heel goed punt hebt, maar Zakaria... Tell me if I'm wrong. Maar daar gaan de jongens hun bed niet voor uit. Want dat is gênant. Dat doe je niet. Je wil eer en status.
Tegen mij toen ik bij de vrijwilligerscentrale ging werken... zeiden ze ook, je bent gek dat je bij zo'n softe sector gaat werken. Mm-hmm. Maar wij doen nou ook een project Track the Talent... waarbij jongeren 12 weken lang naar bedrijven gaan. Dus dan krijgen ze workshops. En dan leren ze ook wat voor beroepen er zijn. En dan zien ze ook... dat er aandacht in hun gestopt wordt. Ja. Wij zijn, het is ook in Haarlem.
Maar u hoeft mij niet te overtuigen.
Ik wil zeggen dat er... je kan... ik zeg niet dat hij wacht en zo. Hij vertelt wat hij in zijn omgeving ziet. Maar het is ook aan jezelf om het te doorbreken. Als jij iets wil doen, bij mij is er ook toen ik opgroeide van alles gezegd... dan is het aan jou om vast te pakken wat er is.
Initiatief tonen, wordt er eigenlijk gezegd. Ja. Nou, dat is heel waar iets, inderdaad. Maar we hebben het ook vaak over jongeren die nou net dat zetje nodig hebben... om het initiatief te kunnen nemen. Wat ik wel interessant vond, jij zei net van... ja, er zijn sommige baantjes die willen ze gewoon niet doen. Margalit.
Nou, dat heb ik. Dat, Dat is wat ik van ze hoor en wat ik begrijp.
Is dat zo, Zakaria? Ik ken jongens die zeggen van ja, maar ik ga daar...
Ga geen vrijwilligerswerk doen.
Daar ga ik
doen.
Echt geen vrijwilligerswerk doen. Voor kom nou, ik moet echt doekoe hebben.
Staat ook in dat stuk in het Parool.
Ja.
Nou,
Je weet het even niet.
Nou, gênant is het niet.
Uh-huh. Nee.
Kijk, ik ga geen vrijwilligerswerk doen. Waarom? Ik moet ook aan mijn toekomst werken. Ik heb ook mijn rekeningen die ik moet betalen. Waarom moet ik vrijwilligerswerk gaan doen?
Ja. Dus vrijwilligerswerk doe je eigenlijk naast het werk wat je sowieso doet, waar je brood mee verdient.
Mijn rekening lopen door.
Maar wat die mevrouw bedoelt is dat als je dus geen werk kan krijgen, en als je toch maar in bed ligt, dat je dan toch in ieder geval wat kan doen, namelijk vrijwilligerswerk. En
nou, dan lig ik liever in bed.
Ja, ja. Nou ja,
hij verwoordt het zo mooi.
Ja, dat is ook de realiteit. Dat is de waarheid die er is. Maar met vrijwilligerswerk zou je ook iets kunnen leren. Ja. Waardoor je dus later aan de slag kunt. Ja, dat weten we allemaal. Dat is waarheid, Zakaria. Ja. Met dat vrijwilligerswerk. Want je zei eerder van ja, zet iemand gewoon aan het werk. Je kan hogerop komen. Ja. Zet iemand aan vrijwilligerswerk. Je kan hogerop komen.
Ja.
Ik denk ook, ik moet echt even voor Zakaria en met hem gaat het waarschijnlijk heel goed. Maar voor die groep opkomen, dat ik toch ook echt zag bij die reportage voor het Parool in Amsterdam.
Yeah.
Dat in ieder geval vind ik dat jongens en meisjes op die leeftijd een goede kans moeten krijgen. Hmm. En die krijgen ze op dit moment echt niet.
Ja, want Zakaria, met jou gaat het goed, hè?
Jawel.
Ja. Ja,
mag niet klagen.
Je mag niet klagen.
Nee.
Want heb je tijden meegemaakt dat je dacht van, hoe kom ik hieruit?
Ja, zeker.
Ja?
Ja.
Want wat was dat voor tijd?
Ah, was wel een...
Zat je op school en niet op school? Was je zoekende?
Ik wist niet wat ik wou, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus ik was zoekende, ja.
Ja, ja.
Uiteindelijk heb ik gevonden wat ik wou.
Hoe heb je dat gevonden? Want daar ben ik naar geïnteresseerd.
Ja, ik heb van alles geprobeerd. Eén keer dat, andere keer dat, en dan weer dat.
Ja.
Dat keer, ja.
En waar we het ook vaak dan over hebben, is als het dan gaat om dit soort jongeren. Dat zou jij ook wel kennen, Margaret. Het zijn vaak jongens met een Marokkaanse achtergrond. Wat horen we van Turkse jongeren eigenlijk? Jij hebt heel veel geschreven in Amsterdam. Maar daar kwam je alles tegen. Hè? Daar kwam je ook Surinaamse jongens tegen. Maar over het algemeen gaat het toch om Marokkaanse jongens?
Nee, ook Turks hoor.
Ja?
Ja.
Waar zijn die?
Wat doe je nu, Zakaria?
Nee, we hebben het niet over mij.
Wil je zeggen wat je doet nu? Dat is een slotvraag. Weet je, werk je nu?
Ja, ik studeer nog.
Oké.
Okay. Ja. Heel goed. Heel goed. Ga zo door. Dankjewel, Zakaria. Nee, maar...
Het ging absoluut ook om Turkse... En ook de hoofdpersoon in het eerste boek, Onzichtbare Ouders... Een jongen die niet naar school ging en die dreigde totaal te ontsporen... was een jongen met een Surinaamse afkomst. En dat kwam omdat hij heeft een jaar lang gespijbeld... en dreigde de criminaliteit in te gaan... Daar gaat het nu heel goed mee met deze jongen. Omdat hij een hele goede hulpverlener heeft gehad.
Ja. Nou, ik vraag dat namelijk omdat zojuist aan tafel aangeschoven is Mustafa Öcal.
Ik wil nog wel iets zeggen over die Turkse... Want
ja?
Kan ik er meteen op reageren. Ja. Wat mij wel opviel bij die Turkse jongens... Ook uit de klas die ik heb gevolgd. Ik heb een klas dus 10 jaar lang gevolgd. 10 jaar geleden en nu. Dat de jongens die op een internaat hadden gezeten... het echt veel beter deden.
Op een internaat hebben ze het veel beter gedaan dan
een Turks internaat.
Interessant. Dan mag meneer Öcal zo ook nog even op reageren. U bent van welzijnsorganisatie DOC hier in Haarlem. Ik vroeg Margaret al van ja, vaak gaat het dan om Marokkaanse jongen. De Turkse jongen, hoe vergaat het hen? Waar zijn ze?
Ja, die zijn nog onzichtbaarder.
Nog onzichtbaarder?
Dan de Amsterdamse jongeren wat Parool over schreef. Ja, daar zijn natuurlijk ook problemen die alle migranten jongeren hier hebben.
Uh-huh.
Het aarde vinden van werk, op school blijven, niet snel uitvallen. Uh-huh. Dus kom je daar ook wel tegen. Maar ze manifesteren zich niet zo als een groep naar buiten toe.
Ja.
En je ziet ook heel weinig jongeren terug in kleine criminaliteit... waardoor ze uit beeld blijven.
Uh-huh.
Maar dat wil niet zeggen dat dat allemaal succesvolle jongeren zijn... en die meer dan 80% het goed doen.
Ja.
Daar heb je ook wel problemen. Maar wat je wel vaak ziet is dat de opvang door directe familie,
ja,
de vriendenkring,
ja.
Ja, dat is toch wel wat iets steviger lijkt het zo.
Ja, ja.
Of het echt zo is als je wat meer naar binnen gaat en goed inzoomt.
Ja.
Dat weet ik niet zo goed. Maar het oogt, op het eerste gezicht, oppervlakkig gezien, dat zij goed opgevangen worden door de directe omgeving. Een oom, een tante, vader.
Ja. Dus. Ja, maar maak even een sprongetje naar de opmerking van Margaret Kleijwegt. Die dus eigenlijk zegt van ja, wat zij gezien heeft en ook wat blijkt is dat jongeren die bijvoorbeeld op een internaat hebben gezeten het stukken beter doen dan jongeren die dat niet hebben gedaan.
Dat wil ik met een korreltje zout nemen.
Oh.
Ik ben niet zo'n fan van internaten.
Uh-huh.
Ik heb in het verleden, toen ik nog bij BNA werkte, heb ik bij de BNA-groep in Den Haag,
uh-huh,
onderzoek gedaan met een paar collega's naar de internaten in Nederland.
Yeah.
Dat is begin jaren 2000. Het beeld die toen ontstond was niet zoiets van hip hip hoera, doe maar een internaat.
Ja, ja.
Maar er ontbrak heel veel aan goede personeel met pedagogische achtergrond.
Ja.
Dat had je niet, een beetje lukraak. Transparante boekhouding had je ook niet. Er ontbrak een paar bestuurlijke goede zaken.
Uh-huh.
Misschien is dat ondertussen veranderd, dat weet ik niet.
Uh-huh.
Maar even terug te komen naar die Turkse jongeren. In vergelijking met een Marokkaanse jongere. Nou, in vergelijking gaat ze zo heel scheef als je dat gaat doen naast elkaar. Maar wat ik wel weet uit mijn omgeving is dat de Turkse jongeren wat makkelijker terug kunnen vallen bij een grotere sociale netwerk.
Uh-huh.
Van de Turkse ondernemers, Turkse bedrijven, Turkse organisaties die veel voor de jongeren gaan doen. Waar ze terecht kunnen en ook geholpen worden.
Ja. Maar even over die vergelijking met Marokkaanse jongen, die gaat niet op, zeg je. Waarom niet?
Nou, nee, het is appels en peren vergelijken. Want het zijn totaal, daar ligt 4.000-5.000 kilometer tussen.
Hoe, die begrijp ik niet. Want het zijn jongeren die in dezelfde straat wonen, opgroeien, in hetzelfde land.
Ja,
ik begrijp niet wat u bedoelt met 4.000-5.000 kilometer.
Als we nou een beetje beperken op drie domeinen waar jongeren zeg maar hun voeding vandaan halen om te zijn wie ze zijn.
Ja.
Thuis.
Ja.
Wat je meeneemt uit je achtergrond, je religie, je thuisverhaal. En die gaat heel diep tot waar ze geboren zijn. Binnen Turkije heb je al zo en zo enorme verschillen.
Ja.
Qua opvoedingsmethodieken, qua hoe men problemen oplost. Maar ook wat men geoorloofd vindt om een probleem op te lossen.
Ja.
Op het ene gebied is alles geoorloofd, op het andere gebied niet. Dus daar heb je onderling al grote verschillen van wat je vanuit huis meekrijgt. En dan vervolgens heb je het schoolsituatie. Als het op school goed gaat, dan komen de meeste jongeren wel op hun pootjes terecht. Als het op school niet zo goed gaat, wordt het probleem verdubbeld. Vervolgens heb je de Nederlandse maatschappij, waar de jongeren met een moslimachtergrond een beetje wezenloos kijken hoe de Nederlandse overheid haar beleid voert ten aanzien internationale toestanden. Neem als voorbeeld Israël, conflict Israël en Palestina.
Ja.
Ik denk niet dat de moslim
jongeren dat kan, een beetje een microfoon praten.
Ja, dat kan volgen.
Ja.
Wat je ziet, de overheid, zijn keuzes, zou nooit zijn keuzes zijn.
Ja. Ja.
En een stem binnen het parlement die de keuze van deze groepen kan verwoorden, heb je ook niet. Dus dat ontstaat zeg maar, maatschappelijk ook nog eens een grote gat. Door hoe de Nederlandse overheid zijn buitenlandse beleid voert.
Dus,
dat zijn allemaal
maar
factoren.
Is ook niet een factor, die voortdurende factor, dat Turkije nog zo'n verschrikkelijk grote rol in hun leven speelt of in het leven van hun ouders?
Ja, ja. De Turkse politiek drijft heel diep in gezinnen hier. Dus als daar mensen hoesten, worden ze hier verkouden. En als je in een gemiddelde Turkse gezin binnenloopt en je vraagt wie is de minister van Buitenlandse Zaken, en wie is de financiënman en wie is daar de grote boef en wie is daar de lieverd, kunnen ze zo opnoemen. Als je dezelfde vraag stelt naar de Nederlandse overheid, nou, dan weten ze misschien wel dat de premier is, maar dan houdt mee op.
Dus het is eigenlijk ook veel. De Turkse gemeenschap is veel collectiever dan de individuele Marokkaanse. He, die vliegen alle kanten uit, die hebben niet zoiets. Dat maakt ook, ja, het is. je hebt natuurlijk, ik vind het altijd heel opvallend dat je bij de Marokkaanse groep heb je ongelooflijk veel creatievelingen. De beste schrijvers, prachtige cabaretiers, heel sprankelend. Bij de Turkse groep komt dat veel langzamer op gang. Die zei, dat komt nu ook een beetje. Dat komt langzamer op gang. Vind ik heel, heel grappig om te zien.
Nou, ik geloof wanneer de druk lekker hoog is, dat de creativiteit ook stimuleert.
Ja.
Maar ook het individualisme, denk ik, in dit geval. Ik vind het heel opvallend, ook bij die gezinnen. Hè, wat de gezinnen die ik heb gevolgd, dat zijn gezinnen uit over het algemeen laag sociaal-economische. Het was een VMBO-kader, basis. Die klas heb ik 10 jaar gevolgd. En daar zie je dus van dat ouders wel zelf die opvoeding niet aankunnen. En dan grijpen naar een internaat. Toen heb je het helemaal gelijk. Bestuurlijk is dat natuurlijk allemaal nog niet zo goed. Vaak speelt religie ook een grote rol. Maar je ziet ook dat minister Asscher nu heeft gezegd, ik ga met die internaten aan tafel. Dat vind ik een ongelooflijk slimme zet. Omdat je toch ziet dat die jongeren daar de discipline krijgen die ze thuis niet krijgen. Zij vertellen ook dat ze daar wel naar het journaal kijken, terwijl thuis naar het Turkse journaal wordt gekeken. Het zijn allemaal dingen die mij, heel erg goed vind dat wij die een beetje leren en weten. Het moet wat opener, zou daarover moeten worden gepraat. Lijkt me goed.
Nou, of dat een voordeel is om Nederlands journaal te kijken in plaats van Turkse journaal, dat trek ik een dikke twijfel over. Want uitgebreid is het NOS echt niet, hoor.
Nee, maar dan ga je over de kwaliteit.
Maar het is
maar ze kijken in ieder geval journaal.
Ik ben het liefst met u eens.
Dat blijkt maar weer. Aan tafel is ook, althans aan tafel in de zaal, publiek ook, Hubert Geertsen. Hij is buurtouder.
Ik wil een
reactie
op dit gesprek.
Ja, graag.
Tussen die Turkse en de Marokkaanse jongeren. Wat ik dus meemaak, is dus inderdaad dat de Turkse dus veel meer georganiseerd zijn. Ja, veel meer samen doen. Terwijl je dus bij de Marokkanen ziet van de Marokkaanse jeugd, dan laat ik het zo zeggen, die sluit zich veel meer af. Dat is een groep die dus eigenlijk zichzelf prevaleert als van, wij zijn Marokkaans, wij doen dit en wij doen zo. En wij willen dus gewoon dit blijven doen.
Mag ik
daar
wat zeggen?
Ja, natuurlijk. Meneer Öcal.
Kijk, dat is dus het verschil wat ik zie dus tussen de culturen van dus de Turkse en de Marokkaanse jongeren.
Helder.
Want als je ze aanspreekt op hun respect, dan kun je van de Turkse krijg je dan echt veel meer respect dan van de Marokkaanse jongeren.
Oké, dat is helder. Dan mag de heer Öcal even op reageren.
Kijk, wat ik ervaren heb afgelopen periode, die nu naar boven komt na van dit gesprek, is dat ik vaak door een vader of een oom van een student gebeld word. Van, mijn zoon kan geen stageplek vinden. Als hij dat niet in 2 weken kan vinden, dan stopt zijn opleiding.
Ja.
Het gebeurt echt regelmatig. Dat is niet de meid die belt, of de jongen die belt. Nee, dat is de papa. Of een oom die ik dan ken. Dat gaat dan via. Maar wat daar de les die je eruit kan trekken is, dat zo'n kind bijgestaan wordt. En school laat hem in steek. Dat vind ik echt helemaal fout. Dat opleiding daar niet zich ook verantwoordelijk voor voelt. Oké, je hebt je best gedaan. Niet gevonden. We hebben nog een reserveregister. We pakken er een. En dan heb je geen keus meer. Morgen meld je je. Is ook een oplossing. Gebeurt niet.
Ja.
Zo'n jochie of een meid die wordt. Nee, dat gebeurt niet. Dat weet ik.
Wat zegt u, meneer Hubertsen? Dat hoor ik even.
Nee, dat is ook niet de manier, denk ik, om de stad te gaan doen van, dit is de enige mogelijkheid die we nog hebben en die moet je pakken.
Ja, dat vind ik wel. Als je eerst dat zelf niet hebt gevonden, dan heb je geen keuze meer.
Om dus even dus op het verhaal dus te blijven.
Ja,
dan zeg ik van, inderdaad, zoals we dus net gehoord hebben met dat vrijwilligerswerk.
Ja.
Ga dan vrijwilligerswerk doen, want dan kun je veel meer leren. Want zoals wij dus nu met dit project, je leert een hele hoop van de maatschappelijke omgeving.
Ja.
Ja, dus de maatschappij.
Stel voor.
Ja, dus je kunt maatschappelijk werker gaan worden als je dit een poosje gedaan hebt. Dus dit is al een voorbereiding daarop.
Ja.
Maar er zijn ook hele andere organisaties die dus vrijwilligers hebben.
Ja.
Waar je dus ook je werk kan doen. En waar je dus ook in de gezondheidszorg, bij wijze van spreken, desnoods. Ja, dus dan kan je dus allerlei werk gaan doen.
Waar je
doorgaat op het werk.
Ja,
klopt. In mijn voorbeeld zat een verborgen boodschap naar de ouders toe. Maar die zijn allemaal buiten, waarschijnlijk roken of een gebedje. Even pauze. Dat wil ik straks toch even herhalen. Want ja. Dat wil ik echt aan de ouders meegeven.
Ja.
Goede opleiding, als je dat niet hebt, kom je hier niet. Ja. Je komt in Nederland niet verder als je niet een goede opleiding hebt gevolgd.
Ja, maar ik wil dat toch even nuanceren.
Ja. Maar dat is in ieder geval een hele belangrijke...
Want er zijn natuurlijk heel veel jongeren met een hele goede opleiding die ook niet aan de bak komen. En nee, die kunnen zich wel staande houden. Meneer Utjel
wil bij het begin beginnen.
Ja.
En de boodschap die u net eigenlijk gaf, volgens mij, als ik hem goed begrepen heb, was dat u zag bij de Turkse vaders en moeders dat die in ieder geval een soort verantwoordelijkheid namen voor hun kind.
Ontfermen zich over hun kinderen.
En dat dat überhaupt te veel ontbreekt bij kinderen.
Daar gaan we het straks nog even over hebben.
Ik zou het jammer vinden als de Marokkaanse gemeenschap zeg maar een of andere eigenschap toebedeeld krijgt. Mm-hmm. Dat zij niet ontfermen op een kind. Dat geloof ik niet.
Nee.
Dat doen zij ook.
Nee.
Alleen in je register heb je verschillende methodes, tactieken en dingen die je doet. Dat kunnen ze van elkaar leren.
Ja.
Nou, dit is een methode op zijn Turks.
Ja.
Je pakt je telefoon, je belt land af en zorgt links of rechts dat dat geregeld wordt.
Ja.
Dat is een Turkse hebbelijkheid. Dat doen ze goed. Ze zijn goed in ritselen en regelen. Dus dat gebruiken ze ook in het onderwijs. Problemen van een kind.
Ja.
Dus dat is iets wat je kan nemen als voorbeeld, ook binnen de Marokkaanse gemeenschap, als een methode die je kan hanteren. Zeggen van, joh...
Ze kunnen beter ritselen.
Ja.
Turken dan Marokkanen. Oké. Dat zijn uw woorden. Dus ik probeer het woord ontwerpen niet in uw mond te nemen. Maar ritselen, dat is wel uw woord. Nog een reactie uit de zaal?
Goedenavond allemaal.
U bent?
Ik miste eigenlijk de inleiding, maar ik begrijp dat het over een Marokkaanse jongere in het algemeen gaat.
U bent?
Dries Garnati.
Uh-huh.
Ik begrijp niet helemaal de vergelijking tussen Turkse en Marokkaanse jongeren. Want het zijn in het algemeen Haarlemmers jongeren. De ene doet het beter dan de ander. Alleen afgelopen 3-4 jaar is de gemeente Haarlem druk mee bezig. Ze zijn intensief met allerlei projecten. Alleen wat je ziet hier en daar, dat men kennelijk de Marokkaanse jongeren altijd probeert te bestempelen als iets niet op te lossen. Over het gaat over onderwijs, over arbeidsparticipatie, over de vrijwilligheid in de jongeren zelf. Dat vind ik zelf, dat zie ik allemaal niet de juiste aanpak dat de gemeente nu hanteert. Want we hebben te maken afgelopen jaren met die 25 topcriminelen in Haarlem. De aanpak was gericht op de harde kern. Alleen die groep van 45, die ververst zich iedere keer. De ene gaat eruit, komt de ander in. En de aanpak was gericht precies de politie, justitie in de gemeente, was geen geld vrij voor gemaakt om de jongerenproblematiek goed aan te pakken. Ja. Dat was de bedoeling om dat te doen binnen de reguliere gelden.
Mm-hmm.
En een van de beste organisaties hier in Haarlem, die is me druk mee bezig afgelopen jaar, dat was Stichting Samen Haarlem. Met projecten, zeer gericht op jongeren zelf.
Ja. En dat werkt wel. Maar we hadden het dus eventjes over het verschil tussen Turks en Marokkaanse jongeren, omdat het vaak gaat om Marokkaanse jongeren. Daar wilde die op reageren.
Ja, kijk, de cijfers van criminaliteit is helaas, weet je, de Marokkaanse jongeren die meer in aanraking komen met politie dan Turkse jongeren.
Ja.
Dat is een feit, maar hoe dat te verklaren is...
We hadden het vooral over jongeren die onzichtbaar zijn, die hun school niet afmaken, die geen werk vinden. We hadden het eigenlijk niet zozeer over de criminele jongeren, maar juist over de grote groep allochtone jongeren die een beetje van de radar lijkt te raken. Doordat ze gedemotiveerd zijn, doordat er geen banen zijn, doordat ze zelf een beetje lui zijn. Nou, dat is de zorg waar we mee begonnen zijn.
We gaan daar straks nog over doorpraten, over jongeren. Ik stel voor dat we eerst even gaan luisteren naar muziek. Even een kleine pauze houden, al is het voor deze presentator zelf. Kan ik ook nog even op een normale manier een glaasje water drinken. We gaan eerst even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug met Dicht bij Nederland. U hoorde een liedje rijmuziek was dat. En, wij zijn nog altijd in Haarlem, in Schalkwijk, bij buurthuis De Brug. En wij praten over jongeren. En dat doen we aan de hand met Kassem Asjaboen. Hij is buurtouder hier in Schalkwijk. En aan tafel ook mijn co-presentator Margalit Kleiwicht. Zij is schrijver, journalist. Heeft veel geschreven over jongeren die het moeilijk hebben in het leven. En ze heeft ze jarenlang gevolgd, 10 jaar lang. En na 10 jaar heeft ze weer, zo moet ik het zeggen, na 10 jaar heeft ze weer opgezocht om te kijken hoe het met hen gaat. We gaan het straks nog hebben over de ouders ook. Ik wil nog even stil blijven staan bij de jongeren en met name de armoede. Jongeren die weinig geld hebben, of bijna helemaal niet, en dus ook niet kunnen uitbesteden. Kassem, buurtouder. Speelt dat een rol bij gezinnen? Dus ook bij jongeren, dat ze krap zitten bij geld?
Ja, bij jongeren, eerlijk gezegd, dus weet ik niet. Maar bij de ouderen wel. Dus als Stichting De Brug, wij doen ook heel veel, dus wat betreft helpen van ouderen. Regelen van aantal zaken van hun, invullen van formulieren, doorverwijzen naar instanties.
Ja.
En daar kom je ook vaak met ouderen die met een beperkt budget moeten doen eigenlijk.
Ja. En wat is dan het perspectief van deze jongen? Want ja, je kan ze doorverwijzen, maar ja, ze hebben geld nodig.
Ja, misschien met soms hebben ze schulden. Mm-hmm. Dan kan je ze verwijzen naar de gemeente, naar de instanties die voor een voor een schuldsanering of iets dergelijks.
Margalit?
Waar ze in Amsterdam heel erg mee zitten, is dat die schulden zo oplopen bij jongeren. Ziet u dat ook? Kijkt natuurlijk naar de iets ouderen, naar de iets jongeren. Ja, wat u al zei straks. Ja.
Nee, dat, bij de ouderen wel. Dat merk je wel. Ze komen met allerlei papieren enzovoort. Dus, maar bij jongeren niet.
Ouderen wel. Dat is nog erger eigenlijk.
Ja, zeker.
Dat is natuurlijk heel zielig.
Ja. 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 Ja.
En hoe komt dat dan?
Ja. Laag inkomen, soms grote gezinnen enzovoort. Dus, ja.
Mensen hebben ook niet een pensioen opgebouwd. Ja. Ze hebben een AOW gehad. Ze zijn later naar Nederland gekomen, waardoor ze inderdaad een korting hebben op hun AOW. Daardoor hebben ze inderdaad minder geld.
Ja, je hoorde Lucia Babu-Lal, zorgmanager van... heel goed dat je meedoet. We komen zo bij de ouders, hè? Want daar weet u natuurlijk ook heel veel van. Natuurlijk ook met de jongeren, hè? Ja. Die daar de zonen en dochters van zijn. Maar Margalit, nog even hoor, want welke rol speelt armoede nou in feite? Want daarvan wordt ook gezegd, ja, de sociaal-economische situatie die maakt het ook wel dat jongeren ontsporen of het erbij laten zitten.
Wat ik heb begrepen is dat jongeren natuurlijk zodra ze zelf een zorgverzekering moeten betalen, als je die 2 keer niet betaalt, dan gaan die schulden al oplopen. Dan zitten ze vaak ook nog in een opleiding. Vaak hebben ze boetes, wat ik heb begrepen, waardoor die schulden oplopen. En dan is er ook nog eens de telefoon, die natuurlijk een enorme kostenpost is. Dus jongeren kunnen heel, dat weet ik ook met mijn eigen kinderen, die kunnen veel te goed uitgeven. Het is natuurlijk heel erg makkelijk om geld uit te geven, omdat het allemaal met PIN gaat en het gaat gewoon heel erg snel fout. Dus armoede vind ik heel moeilijk om iets over te zeggen. Daar weet ik gewoon niet zo heel veel van. Maar wel, in de gezinnen waar ik kwam 10 jaar geleden, was absoluut armoede. Maar er waren ook, dat was bij de gezinnen van de uitkering leefden, maar bij de gezinnen waar de ouders werken of een van de ouders, is niet zoveel, was niet echt armoede.
Ja, even een reactie uit de zaal. U bent?
Ja, mijn naam is Frank Hilteman. Ik ben voorzitter van de wijkraad hier. Er wordt altijd langs verschillende wegen geprobeerd om dit soort problemen op te lossen. En een belangrijk initiatief wat recent is genomen is het inrichten van sociale wijkteams. waarmee geprobeerd wordt om heel snel achter de voordeur te komen om te kijken wat zijn de problemen en hoe kunnen we dan vanuit zo'n sociaal wijkteam met de betrokken instanties, de schoothulpverlening, sociale dienst, UWV, scholen, wat dan ook, kijken wat voor oplossingen er gevonden kunnen worden. Dus het is een heel moeilijk probleem, maar we proberen wel met allerlei mogelijkheden om daar wat aan te doen.
Ja. Hebt u dat idee dat het toeneemt dan?
Wat zegt u?
Is er iets aan de hand, extra's aan de hand, waardoor jullie dit initiatief, prachtige initiatief hebben genomen?
Nou ja, goed, dat u hier zit geeft al aan dat dit niet de meest krachtige sociale gebied van Nederland is. Maar ik woon hier 30 jaar en ik woon hier 30 jaar met heel veel plezier. En ik ben blij met alle initiatieven die genomen worden om de problemen zo klein mogelijk te houden.
Ja. Ja, want loopt het hier de spuigaten uit dan?
Nee, helemaal niet.
Nee. Gaat het beter?
Wat zegt u?
Gaat het beter?
Ik vind dat het beter gaat, ja. En dat is ook mede dankzij het buurtvaderproject.
Ja, maar dat is iets wat...
Buurtvader- en moederproject.
Moederproject, neem me niet kwalijk.
Maar ja, dat is wel iets wat ook wel eens gezegd mag worden. Want je hoort alleen maar dat het alleen maar slecht gaat.
Nee, want dat wil ik ook wel zeggen. Dat onderzoek van mij van 10 jaar geleden en nu... Ik vind absoluut, daar zijn ook een aantal leerlingen van dat VMBO... die toen VMBO kader deden, die nu HBO doen. Dat is ongelooflijk knap, die het ook afmaken. Dus met sommige jongen gaat het niet goed, gaat het slechter... maar met een heel veel gaat het ook heel... Het gaat absoluut beter dan 10 jaar geleden over het algemeen.
Ja.
Als ik daar ook nog even op mag reageren.
Ik
geef ook les aan de universiteit. En het valt mij op hoeveel tegenwoordig... vooral Marokkaanse en Turkse meisjes... op de universiteit rondlopen. Dat vind ik een buitengewoon positieve ontwikkeling.
Ja. Dat is een goede ontwikkeling. Een minder goede ontwikkeling zijn die spookjongeren. Waar we het eerder... Ik heb in ieder geval één politicus hier in de zaal gezien. Moussa Aynan van de lokale PvdA. Hij wijst naar een ander collega van hem, denk ik. Daar zal ik zo nog even komen. Moussa, als je dit zo hoort. Schalkwijk, het gaat beter, het gaat goed. Maar er zijn ook nog jongeren waar nog veel aan gedaan moet worden. Wat moet je nou vanuit de politiek wel doen?
Ja, jeetje, daar ben ik zelf al in ieder geval 8 jaar mee bezig om die vraag te beantwoorden. Het is wel heel erg moeilijk, maar ik denk dat je in eerste instantie moet je heel dicht bij de jongeren gaan staan, zodat je weet wat hun behoeften zijn. Heel vaak bedenken wij iets op het stadhuis of wordt er iets op het stadhuis bedacht en dan hopen we dat het werkt. Maar heel vaak werkt het niet, omdat we de doelgroep niet zo goed kennen eigenlijk.
Ja. Maar ja, nu na 8 jaar ken je ze goed.
Nou, dat valt mij in ieder geval persoonlijk wel een beetje tegen. Kijk, je moet je ook afvragen of je überhaupt wel eigenlijk aan alles wel wat wil doen. Dat ten eerste. Ten tweede vind ik dat je een selectie moet maken in waar je mee bezig wil houden als gemeente. Laten we het daarover hebben. Die top 25 aanpak hier in Schalkwijk... daar heb ik zelf ook aan meegedacht. Ook op de agenda proberen te zetten. Dit soort problemen betreft... is een kwestie van lange adem, een zeer lange adem. Uh-huh. Dit gaat eigenlijk over meerdere generaties. We moeten ook de illusie niet hebben dat we, ondanks het feit... want dat onderschrijf ik volledig hoor... dat de anderhalf of de tweede generatie... het eigenlijk uitstekend doet in vergelijking met hun ouders. Laten we dat in ieder geval ook gezegd hebben. Met een hele grote groep gaat het echt uitstekend. Die zitten op de hogeschool, die zitten op de universiteit... die hebben ook prachtbanen. Dus dat mag ook gezegd worden. Maar aan de andere kant, ik heb wel eens ook gezegd... heb ik het over de Marokkaanse gemeenschap... we hebben eigenlijk een soort van paradox wat integratie betreft. Aan de bovenkant hebben we echt een groep die het uitstekend doet. De Abu Talebs, de schrijvers, et cetera. Daar gaat het echt uitstekend mee. Dat is ook het voorbeeld voor integratie. Maar we hebben ook aan, laten we zeggen, de onderkant... zijn we oververtegenwoordigd in alle slechte cijfers. Of dat nou criminaliteit is, of slechte behuizing, slechte banen. Laten we dat vooral niet vergeten. Dat ook weer slechte invloed heeft op de gezondheid.
Ja.
En weet je, dat is de paradox waar we mee te maken hebben... En ik sta wel op het punt om te zeggen van... dit vergt misschien wel 1 of 2 generaties.
Oeh, dat klinkt niet veelbelovend, Margriet.
Nou, wat ik zo mooi vind is...
Mag ik daar meteen op reageren, meneer Zidali?
Ja.
Dat is juist heel veelbelovend. Het zou niet veelbelovend zijn en pessimistisch als ik had gezegd... ik geloof er niet in. Want ik geloof wel degelijk in de vooruitgang. Ik geloof wel degelijk in de maakbare samenleving. En ik ben wat dat betreft een absolute optimist.
Ja, en eerlijk ook. Want politici die zeggen van we lossen het even op deze periode. We gaan het oplossen.
Als ik niet eerlijk was geweest, had ik hier überhaupt niet gezeten.
Zo is dat. Margriet.
Nee, het groepje jongeren is helaas weg, wat daar zat. En ik weet niet, je bent net binnen of ben je er al een tijdje?
Nee, Moussa is er al.
Ik volg jullie, ik volg u ook, dus ik weet wat u gezegd heeft.
Het gaat mij om Zakaria.
Ja, Zakaria, ja. Leuke jongen.
Nou... dat zou ik echt niet willen zeggen.
Jawel, ik vind, wel. Eerlijke jongen ook.
Ik vond het heel indrukwekkend. Wat hij zei was namelijk precies wat ik heb geprobeerd te beschrijven. Wat ik al die dagen heb gehoord, al die weken, al die maanden. Dat ik probeerde daar een beetje wel te kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is. En die doelgroep wel te... En dan ben ik nog wat ouder en ik ben ook vrouw. Dus zo eenvoudig is dat niet. Ik ben ook nog Nederlands. En het gevoel...
Wat is u daarmee te zeggen?
Dat het moeilijk was voor mij om daar überhaupt in te komen.
Hmm. Ja.
Dat is geen eenvoudige klus. Ja. Maar ik wilde dat heel erg graag, omdat ik het heel erg belangrijk vind. En ik wil de manier waarop hij antwoordde nu net, was eigenlijk goud eerlijk. En vooral toen hij zei... Ja, die uitkering, die moet ze, daar kom ik nu op de politiek. Die uitkering, die moet ze eigenlijk ook maar niet meer doen. En, want we worden er lui van. En,
de BBL-banen moeten weer terug.
Ja, heel goed.
Ja.
Daar wilde ik naartoe. Ik denk dus dat de politiek, als de politiek iets kan doen... Want de politiek kan ook niet alles. En dat zeg je ook heel erg terecht. En dat moeten we ook niet willen dat de politiek het kan oplossen. Want daarvoor is het te complex, te ingewikkeld. En politici die dat zeggen, die waardeer ik ook heel erg.
Ja.
Maar die BBL-banen, hè, dus dat je...
Maar de vraag nu aan Moussa is...
Nou,
kan de politiek daarvoor zorgen?
Hoe zou je als politicus... Nou, daar kan jij geen antwoord nu op geven. Maar als ik politicus was...
Ja, politicus, stel die vraag nou.
Oké, BBL-banen, waarom komen die niet terug?
Het zijn BBL-opleidingen. Dat ten eerste. Dus
ja.
De vergoeding is ook geringer, dus het is geen baan. Die BBL-opleidingen die komen terug. Sterker nog, een paar maanden geleden heeft minister Bussemaker... het meestergezelplan gelanceerd. Daar geloof ik zelf heilig in. Sterker nog, ik vind het idioot dat we het afgeschaft hebben. Ik geef zelf les op het Nova College, dat is een ROC. Ik zie daar echt ik zie daar heel veel in. Dat kan deze jongeren helpen. Maar we moeten niet vergeten, kijk, een BBL-opleiding... Ja, wat deze jongeren heel vaak missen, dat merk ik zelf ook... het eerste uur wordt heel vaak gemist, is discipline. En als je die discipline van huis uit al mist... Hè, dan kan geen BBL-opleiding, geen werkgever, geen baan... kan je dan verder helpen. We moeten eerst ook, en dat is weer die eerlijkheid naar mezelf toe... we moeten ook durven naar onszelf kijken. Het kan ook liggen aan een stukje zelfdiscipline... Het kan ook liggen aan een stukje, noem het maar, luiheid. Kijk, en in deze wereld krijg je echt waar... soms lijkt het alsof je een uitkering voor niks krijgt. Waar is Zakaria?
Hij is weg.
Hij is weg. Nou ja, dat, jammer. Soms lijkt het alsof een uitkering zeg maar, geld voor niks is. Maar dat is niet zo. In Nederland krijg je echt niets voor niets. En begin alsjeblieft, ik heb ook wel eens gezegd... als u het heeft over een betere toekomst... begin alsjeblieft met het aanpakken van achterstanden waar ze ontstaan. En dat is eigenlijk al op 2-jarige leeftijd... laten we die jongens en meisjes die een taalachterstand hebben... of welke achterstand dan ook, daar beginnen waar achterstanden ontstaan. En dat is op jonge leeftijd.
Oké. Zo vroeg mogelijk beginnen.
Zo vroeg mogelijk...
Ja, maar tegelijkertijd vind ik dat dus ook met alle respect een dooddoener. Want dat weten we, dat is genoegzaam bekend. En tegelijkertijd, ik vind het andere veel interessanter wat je zegt.
Nou?
Hoe krijgen we Ik tutoieer, dat is niet erg beleefd, maar forgive me. Hoe krijgen we de discipline? Hoe krijgen we die? Ik kwam met het voorbeeld van de internaten. Daar word ik natuurlijk op weggelaten.
Dat is te laat. Dat is te laat.
Nee, dat is niet zo.
Nee, die discipline, echt, vergeef het me. Maar daar geloof ik heilig in. Die discipline begint juist op die tweejarige leeftijd.
Maar dan bij de ouders.
En bij het kind.
Ja.
Op het moment
maar
dat het kind...
Die moet die discipline van die ouders meekrijgen.
Ja, maar dat is interessant. Moment... Want nu verschuiven we, en dat is precies wat ik eigenlijk wil hebben, Margalit. We schuiven van jongeren naar ouderen. En dat is ook precies waar we het komende uur straks over gaan praten. Daarvoor hebben we een aantal mensen aan tafel. U hoorde haar al, Lucia Baboulal, zorgmanager. Daar gaat heel veel om als het gaat om ouders. Je hebt zelf ervaring met bejaardenzorg, voor met name allochtone ouderen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar als je nu ziet wat er allemaal afkomt op de ouders, kabinetsplannen. Even in één zin, hoe gaat dit aflopen?
Zorgwekkend. Ja.
In de zin van?
Ik maak me grote zorgen of datgene wat het kabinet wil... En van plan is daadwerkelijk goed toegerust is... om deze groep ouderen goed te kunnen bedienen.
We praten na het nieuws verder over eenzaamheid onder ouderen. Vooral allochtone vrouwen lijden hieronder. Welke rol spelen taboes en onwetendheid over ziektes? Zometeen meer, nu eerst het nieuws van NOS.
Hallo, hier Kees met de minder fileberichten. Ook deze zomer toeren wij weer door het land om aan de weg te werken. Waar zijn we in juli? De A13 bij Delft. De A50 tussen Eindhoven en Veghel. De A10. En de A12 bij de Galenkoppenbrug bij Utrecht. Aan deze trajecten wordt dus regelmatig gewerkt... wat kan leiden tot wegafzettingen en andere hinder. Kijk op vananabeter.nl of download onze app.